Ik heb wat gebedspunten, maar ik wil als inleiding erop eigenlijk eerst even een algemeen beeld van werk. Hoe ziet God werk eigenlijk in de Bijbel? God is een scheppende God, dat weten we allemaal. Hè? God heeft deze aarde gemaakt, dat geloof ik nog steeds. En op de zevende dag rustte hij. En in het paradijs heeft God al aan ons mensen de opdracht gegeven om de aarde te gaan bewerken en te onderhouden. En dat is voor de zondeval gebeurd. We hebben vaak het beeld, denk ik, van werk. Van ja, in het zweet van je aanschijn moet je je werk doen. En zwoegen en ploeteren enzovoorts. Nou, dat is er helaas wel bijgekomen. Maar oorspronkelijk was dat natuurlijk niet de bedoeling zo. Dus werk is voor God heel belangrijk. En ook voor ons mensen is werk heel belangrijk. Ik denk dat het bij mannen misschien wat meer speelt dan bij vrouwen. Van je praat met elkaar en dan gaat het niet over wie ben je, maar wat doe je? En als je dan werkloos raakt als man, en als vrouw misschien ook wel, ja, dan is dat eigenlijk een identiteitscrisis. Dus werk is voor ons allemaal heel erg belangrijk. En dat werk, dat zie je niet alleen in het Oude Testament terug, maar dat zie je ook in het Nieuwe Testament terug. Er zijn een aantal teksten, ik heb ze even op een rijtje gezet, waarin met name de apostel Paulus, denk ik, het heeft over werk. De eerste is Efeze 6, vers 5 tot en met 9. Daar zegt hij, doe je werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. En dan in Colossenzen 3, vers 17. Doe alles wat je zegt en doet, in de naam van de Heer Jezus. Alles dus. En dan in hetzelfde hoofdstuk, vers 22 tot 25, wat je ook doet, doe het van harte alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Dus of je nou toiletten schoon moet maken, of je zit ergens op een schip, ben je stuurman, of je bent boer, of je bent arbeider, waar dan ook. Je mag het voor de Heer doen. Huisvrouw, het geldt voor alle vormen van werk, denk ik. Dus ook onbetaald werk. Dat is zeker niet onbelangrijk. En dat is ook in Gods ogen net zo belangrijk, denk ik, als betaald werk. Vrijwilligerswerk, het is allemaal werk waar we bezig mee zijn. Dus ook als je gepensioneerd bent, dan ben je ook bezig, als het goed is, met werk nog, met van alles en nog wat. Nou, en dan, ja, christen, dat weten wij wel, denk ik, ben je 24-7. Dus je bent dat op zondag, maar je bent het ook op maandag. En dat is, ja, dat is best wel een puntje voor ons christenen. Want veel christenen leven eigenlijk toch in twee werelden. De wereld van de kerk en van het christelijk wereldje. Je zit misschien op een zangkoor, je gaat naar een bijbelstudie, je zit op een gebedskring. Nou, allemaal dat soort dingen. Ja, en dan heb je je werk ook nog. Maar ja, wat heeft mijn werk nou? Ik werk bij de ABN AMRO of ik heb zelf bij ProRail gewerkt. Of ik ben, nou ja, noem het maar op. Wat heeft dat nou met God te maken? Nou, alles. Want God heeft ons de opdracht gegeven om deze aarde te bewerken en te beheren. Dus die twee werelden, dat is geen tegenstelling. Het is één wereld. Het is ook het Griekse denken, het duaal denken. Wat het natuurlijke en het bovennatuurlijke scheidt als tegenstelling. Maar er is geen scheiding. Het is één. Het Hebreeuwse denken is dat het allemaal bij elkaar hoort. En dan die geestelijke wereld. Ja, die geestelijke wereld die is er natuurlijk altijd. Nou, dat weten we als we hier zitten. Hè? We zijn aan het bidden. Maar ja, dan ben je op je werk. En hebben we dan in de gaten of die geestelijke wereld er is? Ja, die is er dan ook. Dus precies dezelfde dingen die waar we voor bidden, die werken daar ook. En daar kun je dus ook geestelijk mee omgaan. Maar dat kwartje, dat is nog niet bij ons allemaal gevallen. Want veel christenen in het rijke Westen, en dat leven we hier in het Westen, we zijn hartstikke rijk, een van de rijkste landen ter wereld, meest welvarend. Als je denkt dat er hier geen grote watersnoodrampen zijn, geen aardbevingen, geen vulkanen die uitbarsten. Nou ja, er zijn helaas onlangs rellen geweest, maar dat zijn toch echte uitzonderingen. Verder is het heel gedisciplineerd hier, een poldercultuur. Dus een prachtig land hebben wij. Prima sociale voorzieningen. De economie draaide als een tierenlier en nog steeds redelijk, denk ik. Maar ten diepste hebben wij christenen eigenlijk God niet nodig. Want alles is goed geregeld. Zelfs als je werkloos bent, Je komt in de WW uiteindelijk en het is natuurlijk wel wat minder als je normaal loon hebt. Maar vroeger was dat natuurlijk anders. En als je in India bijvoorbeeld leeft, of in Roemenië of zo, hè, dat is nog wat dichterbij, en je hebt daar geen werk, ja, dan heb je dus ook geen geld. En dan zijn de sociale voorzieningen zijn zo minimaal, of die zijn er helemaal niet zelfs. Dus dat is niet te vergelijken. Dus die mensen, die worden als christen veel meer op de Heer teruggeworpen dan wij. Nou, en natuurlijk bidden we natuurlijk, hè, dat is evident, maar ja, ten diepste denken wij eigenlijk het leven is maakbaar. Hè, en we kunnen het allemaal zelf regelen. En we hebben het ook geweldig geregeld natuurlijk in Nederland, laten we wel zijn. Dus dat is ook best iets wat ja, een barrière is in ons denken. Dus de noodzaak om samen te bidden, die voelen wij veel minder. En samen bidden, als individu doen we natuurlijk, bidden wij alleen. Maar samen bidden, dat weten we. En dat merk je ook hier denk ik wel, daar gaat kracht van uit, omdat je elkaar aanvult. En eenparig gebed, dat wordt in de Bijbel natuurlijk ook bijzonder door de Heer gezegd. Van ja, als je iets eenparig bidt, ik zal het geven. Hè? En die voorbeelden zijn er natuurlijk ook heel veel in de Bijbel, maar ook gelukkig in deze tijd. Eens even kijken, wat heb ik dan nog meer opgeschreven? Ja, veel christenen, die beseffen helemaal niet dat zij zout zijn van de aarde en het licht van de wereld. He, dat wordt tegen de discipelen gezegd, maar dat wordt ook in hen, via hen, aan ons gezegd. Als wij de Heer willen volgen, en dat willen we, dan zijn we dat dus. Dus ook op ons werk. En ze beseffen ook niet dat wij een ambassadeur van Christus zijn. Heel veel mensen in Nederland en in de wereld, die zullen nooit de Bijbel lezen helaas. Maar ze lezen wel ons leven. En wij zijn een levende brief van Christus. Dus wij zijn de ambassadeur, wij zijn het visitekaartje van de Heer. Maar beseffen we dat? Nou, dat is wat algemeen. En dan wat specifieker kijk ik naar de situatie in Nederland. Ik heb een rekensommetje gemaakt en ik denk dat voor de vuist 5% van de mensen hier christen is. En dan bedoel ik niet naamchristen, maar serieus christen. Ja, en hoe serieus is serieus? Nou ja, dat mag je allemaal zelf uitmaken. Maar stel dat dat zo is, in de zorg zal het percentage denk ik wat hoger zijn dan 5%. In de bouw misschien wat minder. In het onderwijs misschien ook weer wat meer. Maar stel dat 5% inderdaad christen is. Als je dan naar het Centraal Bureau van de Statistiek kijkt, die zegt dat er 8 miljoen mensen hier een betaalde baan hebben. Dus die werken ergens in loondienst. Nou, 5% van 8 miljoen, dat is 400.000. Dus dat zou betekenen dat er orde grootte 400.000 christenen hier zijn die overal werken, in alle posities. Ze werken in het onderwijs, maar ze zijn ook president-directeur van een grote onderneming. Maar ze zijn ook koffiejuf, ze maken wc's schoon. In alle posities zitten christenen. Dus overal heeft God zijn ik zou het bijna zeggen tentakels, maar dat is negatief, maar zijn mensen door wie hij kan laten zien wie hij is en wat hij bedoelt met deze schepping. En dat is zo'n grote potentie, gigantisch. En ik denk dat we totaal niet beseffen wat een potentie dat is voor Gods Koninkrijk. He, ze zeggen wel eens, je moet vriendschapsevangelisatie doen. Nou, dat is leuk, maar dan moet je dus eerst vrienden met iemand worden of je moet samen gaan sporten. Nou, ik ben helemaal geen sportfiguur, dus dat ga ik niet doen. Maar het leuke is, als je ergens werkt, dan heb je die collega's. Je gaat samen door de leuke dingen, je gaat samen door de shit. Je overkomt allemaal hetzelfde. En hoe ga je ermee om? Je zit in een glazen huisje, want ze zien hoe je bent. Ze zien hoe je reageert op dezelfde omstandigheden. En ze zien of je meerolt. Ze zien wat je wel zegt, wat je niet zegt, wat je wel doet, wat je niet doet. Dus daarmee kun je een geweldige getuige van de Heer zijn. En dan zijn er in Nederland iets van 200 bedrijven en organisaties waar christenen, zoals wij hier, samen bidden. Nou, dat is hartstikke fijn. In allerlei lagen. Ik heb op de website Bedrijfsgebed, kun je ze allemaal terugvinden. Dus ik kreeg net een vraag van, zitten ze bij de Rabobank? Ja, die zitten daar ook bij de Rabobank. Zijn er christenen die samen bidden? Dat doen ze in de middagpauze, dus dat doen ze niet in de basentijd, maar in eigen tijd. Een half uurtje in een week of zo. Maar dat lijkt heel erg veel, 200, maar er zijn, ja, het zou best 10.000 kunnen worden. Want die 400.000 christenen, die zitten overal. Maar omdat het kwartje vaak niet valt van ja, waarom zou je bidden? En er zijn ook heel veel christenen die ik tegenkom, die zeggen van joh, hou ermee op, doe niet zo fanatiek of zeg het maar. Maar ik ben hier om te werken. En ja, natuurlijk zijn we hier om te werken. Je bent niet om te bekeren. Dat kwam straks ook even aan de orde. Maar toch heeft God ons bedoeld om die geestelijke wapens die we hebben, om die in te zetten, ook voor je eigen bedrijf. Dus dan kun je bidden voor de veiligheid. Je kunt bidden voor de ondernemingsraad, voor wijsheid, voor fusiebesprekingen die er zijn. Voor een nieuwe CAO die er gaat komen. Voor zieke collega's. Voor persoonlijke omstandigheden van mensen. Er zijn zo ontzettend veel dingen waar je voor kunt bidden en waar je voor kunt danken. Want heel veel bedrijven die doen het goed en daar is een goede werkcultuur. Dus daar kun je God voor prijzen en dan kun je zeggen van Heer, dank u wel. En help mij om een steentje daaraan bij te dragen. Dus het is een geweldige, mooie potentie om samen God te zoeken op je bedrijf. En om elkaar ook te leren kennen. Er zit natuurlijk ook een valkuil bij, want zoals wij hier zijn, zijn we al verschillend. Maar dat is in een bedrijf net zo. Er zitten mensen uit de hele zware kerken, er zitten mensen uit de wat lichtere kerken, er zitten katholieken, er zitten charismatische mensen. Dus voor je het weet kun je een hele discussie met elkaar hebben. Dus dat is de valkuil die er is en waar ook de tegenstander natuurlijk volop inzet altijd van hete hoofden en koude harten. En dan heb je eerst een felle discussie gehad over een bepaald standpunt. En dan moet je nog samen bidden. Ja, dat gaat natuurlijk eigenlijk niet. Dus dat zijn valkuilen. Maar goed, als je dat een paar keer meemaakt, dan kun je zeggen van jongens, zullen we dat anders doen? En als je het gewoon open en eerlijk krijgt, dan zeg je van ja, ik was de vorige keer, sorry. Ik was te fanatiek, of ik was te eenzijdig, of ik was te fel, of wil je me vergeven? Nou, natuurlijk willen we elkaar vergeven en natuurlijk wil de Heer ons vergeven. Dus dan kun je een nieuwe start maken. Maar er zijn natuurlijk mensen die daardoor afhaken. Die zeggen, ja, bij zo'n clubje wil ik niet. Nou, dat kan ik me ook voorstellen ook nog. Dus de tegenstander zit ook dan juist niet stil. Die wil maar één ding, gebed stoppen. Dat is zijn belang. He, want hij weet van als er gebeden wordt, ja, dan word ik aangevallen. Dus hij zal alles op alles zetten om gebed te stoppen. Dus dan heb je het in je agenda staan. En dan komt ineens je baas binnen en die zegt van, joh, kun je nu even meekomen? Nee, sorry, ik heb nu een afspraak. Nee, dat is niet belangrijk. Nou, soms is het ook echt belangrijk, hè, dat moet je doen. Maar ik had dus altijd in mijn agenda, had ik het geblokt. Ik zeg, nee, ik ben er niet, sorry niet. Of je gaat gewoon buiten een gebedswandeling doen, dan ben je ook echt weg. Hè? Of je krijgt ineens een belletje. Dan gaat de telefoon en ja, dit moet ik even opnemen. Nou ja, je begrijpt allemaal wel hoe dat werkt. En naast die gebedsgroepen in Nederland zijn er ook netwerken. Christennetwerken van ongeveer 40 beroepsgroepen. Waar christenen samen nadenken van ja, hoe werkt ons christen zijn in onze beroepsgroep? Want dat zit in het onderwijs, zit het heel anders in de gezondheidszorg. En weer heel anders in boerenorganisaties. En heel anders in de bankensector. Dus al die, niet allemaal, maar een aantal beroepsgroepen hebben zich verenigd. Er zijn ook juristen die een eigen netwerk hebben. En die zijn dus niet zozeer bezig met gebed, dat doen ze natuurlijk ook wel. Maar die zijn met name aan het nadenken, hoe werkt ons christen zijn door in onze eigen beroepsgroep, in onze cultuur. En wat kunnen wij, wat moeten wij? Die staan allemaal op de website Bedrijfsgebed. Nou, ik heb al gezegd van, bidden is niet populair. Nou, dat weten wij. In onze eigen kerken hebben we natuurlijk ook gebedsgroepjes. En er zijn overal gebedsgroepjes, maar die worden vaak heel mager bezocht. En dat kan allerlei redenen hebben. Soms is de vorm een reden dat je zegt, ja, maar dit werkt verstikkend, dit werkt benauwend. Het is, nou ja, maar dan kun je je voorstellen, jongens, zullen we het anders doen? En ik heb ontdekt dat een hele mooie vorm is het conversatiegebed. Nou, we hadden dat net al eigenlijk en dat liep vrij spontaan. Iemand begint en een ander sluit daarop aan. Eén onderwerp per keer, het is het leekprincipe. Luisteren, aansluiten, kort en één onderwerp per keer, leek. En als je dat doet, dan krijg je een heel leuk gebed. Dat is heel interactief. Dus iemand begint met onderwerp A. En alleen onderwerp A. En dat is best moeilijk, want je bent soms in de vuur van je betoog. Heb je nog vijf andere onderwerpen, maar dan kun je beter vijf keer even wachten. Dus eerst onderwerp A. En dan een aantal mensen gaan over datzelfde onderwerp A doorbidden. En vervolgens denkt iedereen van nou, dit hebben we nu al gehad. En dan ga je met onderwerp B beginnen. En vervolgens onderwerp C enzovoort. En dan krijg je een heel mooi natuurlijk gebedsvorm. En die werkt eigenlijk overal. En dat werkt veel beter. Ik heb bij ProRoll zit ik ook nog steeds in een gebedsgroepje. Dat doen we nu online. En dat gaat prima. Maar dan is er één collega, of een ex-collega moet ik zeggen, want ik ben net met pensioen. Maar die bidt dan, hebben we van tevoren geïnventariseerd, wat zijn de gebedsonderwerpen? Nou, het zijn er een stuk of 7. En dan heeft hij al in het eerste openingsgebed, heeft hij er al 5 genoemd. En dan denk je, ja. En nu? Wat moet ik dan weer terugkomen daarop of zo? Dus mijn uitdaging is om hem een keer erop aan te spreken. Joh, en ik heb het wel eens gezegd, maar dat werkt soms niet. Soms moet je het een paar keer herhalen. En bij andere gebedsgroepjes gaat het natuurlijk op een natuurlijke manier toch wel goed. Dus soms moet je durven interveneren, durven zeggen van joh, en dat moet je dan niet in een groep doen denk ik, maar wijs zijn en gewoon in gesprek gaan met die collega. Zullen we het anders proberen? Want het is goed, hij is te goede trouw, hè? Hij bedoelt het goed, in het vuur van zijn betoog gaat dat soms zo. Dus 20% maar doet eigenlijk mee van de christenen. Dus als er in een gebed, in een groepje, laten we zeggen, je kunt het ook omdraaien, als dat zo zou zijn, ongeveer 20%. Als er 5 man zitten te bidden, dan zijn er nog, 5 keer zoveel, 25 anderen die niet mee bidden. Nou, waar zijn die? Ken je die? Dus de uitdaging in je bedrijf is, ken je de christenen? En de uitdaging is natuurlijk ook van, hoe ken je ze dan? Nou, je kunt vragen van, joh, wie zijn hier christenen of wie geloven hier? En dan is er altijd wel iemand, oh ja, dan moet je bij Jantje zijn of bij Pietje. Dat zijn van die fanatici of zo. En dan, nou, dan, maar met Jantje of Pietje, als je erbij komt, die weet dan ook wel van, ja, maar dat is er ook een en dat is er ook een. En als je dan zegt van, joh, hoe sta jij erin? Wat geloof je eigenlijk? Hoe beleef jij je geloof hier? Dan kun je heel natuurlijk één op één gesprek krijgen. En dan blijkt wel van hoe ze geloven. En dan kun je zeggen van, joh, wat vind je ervan om samen te gebidden? Wil je meedoen? Nou, en dan als ze het niet willen, dan oké, hè, dat is natuurlijk vrij. Maar op die manier kun je gewoon de groep laten groeien. Want ja, en als je niks doet, dan weet je zeker dat die groep na een paar jaar dood is. Dat ze weggaan, ze worden of ziek, of ze worden overgeplaatst, of ze krijgen een andere functie, past niet meer, of wat dan ook. Dus er is een natuurlijk verloop en na een aantal jaren is die groep is er gewoon niet meer. Of er is er nog maar eentje over, als je met z'n 5 begon. Dus je moet altijd bezig zijn met werving, met het laten groeien van het aantal deelnemers. En ook actueel houden, evalueren, eerlijk evalueren van hoe vinden we dat het gaat. Hè, en ook met bijbellezen. Ik zit bij ProRoll bij 2 gebedsgroepjes online. Het ene groepje is zonder bijbellezen, het andere groepje is wel met bijbellezen. En dat doen we via rooster, dus daar heeft iemand een roostertje gemaakt. Eerst Jan en Piet en Klaas en Truus en Marie. Nou, dan weet je van tevoren, ik ben aan de beurt. En dan denk je van, nou heer, wat ga ik doen? Maar dan is het risico van, welke bijbelvertaling neem je? Moet je de herstelde statenvertaling nemen? Of het boek? Nou, dat zijn 2 uitersten. Ook de verschillende, de achtergrond van de mensen. En dan ga je over zo'n bijbelgedeelte praten. En dan is het risico weer, van wat ik net al zei, hete hoofden, koude harten. Dus, maar als je dat beseft, of dat je zo lang bezig bent, dat je dan maar 2 minuten eigenlijk over hebt om te bidden. Ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus, nou, dat moet je ook weer goed kijken van jongens, wat is wijs en hoe willen we dat doen? En je kunt ook een soort proeftijd doen. Deze huidige crisis, hè, dat weten we ook, die treft ook de christenen. Die gaan er net zo door. Ik had net al even een gesprekje en de crisis, helaas, er gebeuren dingen die heel vervelend zijn en die je bestaanszekerheid ondermijnen. En een gebedspunt is denk ik van dat we ook, dat juist die christenen naar de Heer teruggaan. Dat je zegt van Heer, oké, dit overkomt mij, het overkomt mijn buurman ook en mij ook. Maar wat wilt u daarmee zeggen? Wilt u dat ik het over een andere boeg gooi of wilt u, nou wat wilt u? En help mij om uw stem te horen en om te weten wat er aan de hand is. Help mij. Ik heb 4 gebedspunten geformuleerd. Het eerste is, je vindt ze ook op het verhaal wat Broeder Patty heeft uitgedeeld. Dat christenen gaan beseffen en erkennen dat ze op hun werk ook Gods Koninkrijk gestalte geven. Het tweede gebedspunt is dat christenen die getroffen zijn in de huidige crisis hierdoor dichter bij God zullen komen. Het derde is dat christenen hun christencollega's zullen opzoeken en bemoedigen, contact leggen. En het vierde ligt voor de hand dat christenen samen gaan bidden op hun werk. Heel concreet. En ja, wellicht zit je zelf in zo'n situatie, werk je ergens en dat je denkt van ja, ik heb geen idee wie de collega's zijn van mij. Nou, ik heb een heel groot netwerk van 15.000 christenen op LinkedIn. Dus als je zegt, ik zit bij een wat groter bedrijf, dan kun je via mij proberen om mijn christenen op te sporen, als het jezelf niet lukt. Je kunt ook altijd kijken van op welke partij stemmen mensen. Nou, als er mensen zijn die op ChristenUnie of CDA of SGP stemmen, dan zou dat wel eens ChristenUnie kunnen zijn. Hoeft niet altijd natuurlijk. Dus dat kun je vragen. Je kunt ook kijken naar geboortekaartjes en rouwkaartjes. Van staan daar teksten, bijbelteksten op? Dan denk je van, hé, dat zou wel eens zijn, dat is vast een christen. En als er een trouwkaart is en er staat een mooie bijbeltekst bij, dan soms weet je dat. En je kunt natuurlijk ook vragen wat ik zei, van wie zijn er hier christenen? Of ik zoek christenen, of ik zoek geloven, of dat soort dingen. Maar je kunt ook altijd via mij proberen, dan wil ik proberen te helpen. Dankjewel.
Nou, dank je, Maarten. Zo, het zijn heel veel dingen voor mij ook nieuw. Hè? En het, zo is het om elkaar dan ook iets aan te reiken en elkaar te bemoedigen. En, hè? Dat we niet maar een tunnelvisie hebben. Hè? Ben ik echt blij. Zullen we weer in groepjes verdelen en wat Maarten net heeft aangereikt, de gebedspunten daarvoor bidden.